Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zullen zingen de Psalm 84, het eerste vers en daarna ook het vierde vers. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heere der legerscharen, God zij mij uw huis en tempel zangen. En op het vierde vers, ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. Het eerste en het vierde vers van Psalm 84. Wij doen uw belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en in gemeenschap met de kerk der eeuwen. En zingen daarna het zesde van deze psalm. Want God de Heere zo goed, zo mild, is te allen tijden zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Psalm 84 vers 6, na de belijdenis van het christelijk geloof. Ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen de Heilige Schriftgemeente in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Johannes. Het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. De schriftlezing is wat u vindt in Johannes 3, de eerste 17 versen. Wij lezen het woord van de Heere daar als volgt. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zei tot hem, Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen. Want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tot hem, hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn der moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan het koninkrijk van God niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar ge weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem, hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem, zijt gij een leraar van Israël? En weet ge deze dingen niet? Voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gelieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik gelieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft. Hoe zult ge geloven indien ik gelieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is. Namelijk de zoon des mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou. Maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. We zullen nu samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Laat ons nu de Heere bidden, gemeente. Heere, u openbaart ons het doel waartoe alle dingen in uw koninkrijk zijn. Niet opdat de wereld verdorven zou worden. Niet opdat de wereld veroordeeld worden zou, maar opdat ze behouden zou worden. Opdat ze gered zou worden van het verderf. Opdat ze zalig gemaakt zou worden. Daartoe, dat is uw plan. Dat is uw eeuwige raad, o Heere. En u maakt er geen geheim van. U hebt het verkondigd. En u hebt het laten verkondigen in de oude bedeling. Door Mozes. En door de profeten en door de psalmisten. En in het Nieuwe Testament is het verkondigd door de apostelen. En zo mocht dat evangelie de wereld ingaan. Maar meer dan door wie dan ook. Is het verkondigd door u. O Heere Jezus Christus. Immers. Niemand heeft ooit God gezien. En niemand heeft vanuit zichzelf kunnen inblikken in de eeuwige raad van u. Maar u bent met die raad, met het welbehagen van uw Vader op deze aarde gekomen. U kende de hartklop van uw Vader. En daartoe bent u gekomen opdat u het zou verkondigen. De enige geboren Zoon. Die van eeuwigheid in de schoot van de Vader lag. Hij is met die opdracht naar de wereld gekomen om als de hoogste profeet en leraar de verborgen raad en wil aangaande de zaligheid van zondaren bekend te maken door te wijzen op zichzelf. Door zichzelf bekend te maken als de zoon van de eeuwige Vader. Als de profeet met een boodschap. Als de priester met een missie. Als de koning met heerschappij. En alles opdat de wereld behouden zou worden. Heren, daar ziet het niet naar uit. Als we om ons heen zien. Als we de dingen tot ons door laten dringen. Als de klank, de ontzaglijke klank van het mitrailleervuur tot ons doordringt. Dan lijkt het er niet op. Dat de wereld behouden zal worden. Dan is de wereld bezig om zijn eigen graf te graven. En dood en verderf te zaaien. Dan spoedt de wereld zich naar haar ondergang. En dan is het alles dood en duisternis en verderf en verdriet en leed. Maar u hebt een andere bedoeling, Heere. En dat is niet wat we zien, maar dat is wat we horen. Ja, wat in uw evangelie geopenbaard is, zo lief hebt u deze wereld gehad, deze verloren wereld, deze zich van u wegspoedende wereld. Zo lief, hoe lief dan? Wel daarin getoond dat u uw zoon gaf, de enige die u had. U hebt hem weggeschonken aan de duisternis van deze wereld. U hebt hem neergelegd in de modder van dit aardse bestaan. En hij wilde vrijwillig komen en hij kwam ook. Om alle dingen te doen die bij u te doen zijn. In deze weken horen we het, Heere. Als uw lijden ons getekend wordt in de prediking van uw woord. U de lijdende knecht des Heeren, de man van smarten. Die voor uw rechter stond. Maar zelfs toen u daar stond, uw kerk niet uit het oog verloor. Maar een u verloochenende Petrus aanzag. In ontdekking. En in ontferming. In vertroosting en in leiding. U houdt uw kerk vast. En u zult ervoor zorgen, Heere. Dat deze wereld, deze aarde vernieuwd zal worden. Dat er ooit een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal zijn waarop gerechtigheid wonen zal. En wie daarop wonen mogen, zij zijn het. Die uit de grote verdrukking komen. Die uw naam niet hebben gelasterd. Die u niet hebben verlogen, maar die uw naam hebben beleden, Heere. En zelfs logenaars, u redt ze. En u schenkt ze de waarheid van uw woord te kennen door uw geest. Zo zult u het doen. En zo bent u bezig het te doen, Heere, ook door de bediening van uw woord. Ja, juist door de prediking van het evangelie. Dat wat in uw woord genoemd wordt, de bediening der verzoening. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Hun zonden hun niet toerekenende, maar ze leggend op uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die ze heeft weggedragen. En ieder die van die Zoon niet weg kan blijven, ieder die een welbehagen in uw lieve Zoon kreeg, Heere, o in de nood van het bestaan en in de verlorenheid van het leven, door de zonde en de ongerechtigheid, maar wie hem aanklampte en tot hem de toevlucht nam, die zal behouden worden, want dat is uw raad. Wie in de Zoon gelooft, die zal leven, die zal eeuwig leven. Heere, zo zijn we voor de tweede keer vandaag samengekomen. Op deze zesde lijdenszondag. En opnieuw mogen we uw woord vernemen, Heere. Dat wat u doet, ja, dat alleen kan een mens moed geven. Want als de prediking zou moeten bestaan in dat wat mensen doen en wat van ons verwacht zou moeten worden, Heere, dan was er geen perspectief. Maar nu bent u een God die het leven geeft in de dood. En die zo ook redt uit de dood. En die genade schenkt aan schuldigen. Maar nu bidden we om uw geest. Omdat het woord dat in zichzelf zo zwak is, Heere, omdat het vanaf de lippen van een mensenkind komt. Of dat woord door u kracht zal ontvangen. Ja, overtuigingskracht. Zodat het zich hechten zal aan de harten. En zodat het weerstanden verbreekt en levens inneemt. Opdat uw genade gloriëren zal. En opdat, Heere, uw werk zal blijken. En zo bidden we voor onszelf en voor elkaar. En we dragen elkaar aan u de Heere op. Wees met onze jonge mensen, Heere. Denk ze. In deze wereld die vol van boosheid en verderf is. In deze wereld, ja, die zoveel aantrekkingskracht lijkt te hebben. En die aantrekking ook doet op met name onze jonge mensen. Geeft dat ze het onderscheidingsvermogen hebben. Dat ze de dingen kunnen doorzien, Heere. Opdat ze wel bewuste beslissingen nemen. Onze jongens en meisjes op de basisschool. Onze jongeren bij het voortgezet onderwijs. Onze jongeren die nog verder studeren of die werken. Heere, wilt u ze opzoeken? Wilt u bij ze zijn? We bidden u voor de voortgang van uw werk, ook onder ons, onder jongeren en ouderen. We vragen u, Heere, laat wat oud is, opnieuw mogen zijn en uw werk in vorige geslachten, o Heere, voortgezet mogen worden. opdat we mogen weten dat u ook onder ons, ja tot aan het eind der dagen, uw kerk zult hebben. Uw Heere Jezus Christus, die uw kerk vergadert en beschermt en onderhoudt. We bidden nu voor het onderwijs dat onder ons plaatsvindt. Wilt u zijn met hen die dat mogen geven? Gedenk onze jonge lui die het ontvangen. Geef dat ze ook ijverig studeren. Heren, en wanneer binnenkort examens zullen beginnen, wanneer toetsen zullen worden afgenomen, dan bidden we ook om helderheid van gedachten en om concentratie. Heren, geef ook daarin alles wat nodig is. We bidden nu voor onze ouderen, die het moeilijk hebben, omdat hun krachten minder worden, omdat ze zien dat de curve van hun leven naar beneden gaat, of zich dat misschien zelfs niet eens meer bewust zijn, of nauwelijks bewust zijn. O Heren, wilt u heel dichtbij zijn. En laat uw genade hun hart vervullen, opdat ze toebereid mogen zijn, Heren, om vanuit dit leven, wanneer ze over de grens van dit leven moeten gaan, maar dat kunnen ook jongeren zijn, u te mogen ontmoeten als een verzoend God in Jezus Christus. Gedenk ons zo. Wees met deze wereld. Wees met uw kerk in deze wereld. Wilt u daar zijn, Heren, waar conflicten zijn, waar bommen ontploffen, waar schermutselingen zijn, waar de schoten gehoord worden. O Heere, laat door alles heen uw koninkrijk komen en breng velen toe. Ook uw volk Israël, gedenk ze, Heere. Zo zien we op tot u. En we bidden om uw gunst, die we niet verdienen, maar die we nodig hebben. En dat om Jezus wil alleen. Amen. Wij gaan nu zingen in Psalm 119. 119 vers 9. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef, uw woorden mogen bewaren. En dat uw geest mij ware wijsheid leer. En het laatste vers, vers 88. Gun leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp. De versen 9 en 88 van Psalm 119. Er zijn gemeente twee collecten. Ze zijn bestemd voor de kerk. En voor de kerkelijke kassen. Gemeente, ik bedien u het woord van de Heere uit het u gelezen schriftgedeelte, Johannes 3. De tekst is het derde vers, Johannes 3, vers 3. Het woord van de Heere Jezus aan Nicodemus. Jezus antwoordde en zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En hiermee komt overeen wat we lezen in onze catechismus, zondag 3, vraag en antwoord 8. De derde zondagsafdeling en daarvan de laatste vraag met het antwoord, de achtste vraag. Wij lezen daar, maar zijn wij al zo verdorven? Dat we ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? En het antwoord daarop, gemeente, is helder. Ja, wij. Dat geldt van ons. Tenzij dan dat we door de geest van God wederom geboren zijn. Geliefde gemeente, we hebben inmiddels al een paar stapjes gezet in de weg die ons wordt gewezen in ons belijdenisgeschrift, de Heidelbergse catechismus. Een aantal weken geleden weer begonnen bij zondag 1, die geweldige vraag met dat volle antwoord, wat is uw enige troost, beide in leven en in sterven, en de volgende. Maar wat is je dan nodig om dat te weten, om getroost te leven en zalig te sterven? Wel, dan zijn er drie dingen nodig. Dan is het nodig dat je weet je ellende, je zonde en je ellende. Dan is het ook nodig dat je weet hoe je van je zonde en ellende verlost wordt. En dan is het daarnaast ook noodzakelijk om te weten hoe je God voor deze verlossing zult dankbaar zijn. Wel, dat is het stramien van de catechismus, we weten het wel. En onze catechismus start dan bij dat eerste punt, bij de ellende van de mens. Er wordt niet onderzocht of de mens wel ellendig is of zondig is, nee, dat is het uitgangspunt en er wordt direct gevraagd, maar hoe weet je dat? Waaruit ken je je ellende? En dat is de wet van God. Dat is de maatstaf, de meetstok die de Heere in zijn woord ons aanlegt. En als ons leven daarnaast gelegd wordt, dan blijkt het wel dat we zondige en ellendige mensen zijn. De wet van God, kunnen we die dan volkomen houden? Nee, die kunnen we niet volkomen houden. Want we zijn zelfs niet alleen aan de buitenkant, maar aan de binnenkant geneigd om God en onze naasten te haten. De Heere die liefde eist, constateert in ons leven dat er haat is. Dat is nogal wat. Maar zo gaat onze catechismus verder in die doorzoekende vragen. Maar hoe ligt dat dan en waar komt dat dan vandaan? Is het dan soms dat God de mens zo boos en verkeerd geschapen heeft? Nee, dat is niet het geval, zegt onze catechismus. God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Het was zelfs de bedoeling dat hij tot in eeuwigheid in die volkomen staat bij God zou leven, om hem te loven en te prijzen. Maar, en onze catechismus is nog niet tevreden, maar waar komt het dan vandaan? Wel, en dat hebben we de vorige keer gehoord, dat komt uit onze val en ongehoorzaamheid. Dat is onze val, dat wat ons overkomen is, we zijn gevallen, we zijn in een valkuil terechtgekomen, maar niet passief, maar actief, namelijk onze ongehoorzaamheid. Onze eerste ouders hebben dat gedaan en wij in hem, en sindsdien is onze natuur zo verdorven dat we in zonde ontvangen en geboren zijn. En zo is het. Gemeente, dat is ons verkondigd. Dat is ons met goddelijke autoriteit op het hart gelegd. Niet omdat de catechismus dat zegt, maar omdat Gods woord ons dat onontkoombaar zegt. Mens, zie in de spiegel. En zie dat het zo met je gesteld is. In zonde, ontvangen en geboren. Maar, en nu gaat de catechismus vragen, dat is de vraag met het antwoord nu aan de orde zijnde. Maar wat is dan de aard van die verdorvenheid? Is dat relatief of is dat absoluut? Zijn we dan zo verdorven dat we ganselijk staat, dat we geheel onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Is er dan niets goeds? Is het dan alles zwart? En dan zegt de catechismus, en dat is het antwoord dat nu aan de orde is, jazeker, zo is het. Maar dan wordt er nog iets gezegd. Tenzij dat we door de geest van God wederom geboren zijn. Dan wordt ons een deur gewezen, een uitwijkmogelijkheid, een escape. Geheel geneigd tot het kwade en onbekwaam tot het goede, zo is het. Maar, let erop, zegt onze catechismus, tenzij dan dat we door de geest van God wederom geboren zijn. Wel, gemeente, met name dat laatste, dat is het onderwerp vanavond. De prediking van de wedergeboorte. Ja, die wedergeboorte wordt ons gepredikt. Zoals de Heer Jezus de wedergeboorte gepredikt heeft. En we lazen het in Johannes 3. Aan Nicodemus. De prediking van de wedergeboorte. Twee dingen. De noodzaak van de wedergeboorte. En het wonder van de wedergeboorte. Dus boven de preek staat de prediking van de wedergeboorte. Twee dingen. De noodzaak. En het wonder van de wedergeboorte. Er was een mens. Ja, dat zal wel. Ja, er was een heel speciaal mens. Een mens uit de Farizeeën. En zijn naam was Nicodemus. Niet zomaar iemand. Een overste van de Joden. En, vertelt de evangelist ons in Johannes 3. Deze kwam 's nachts tot Jezus. En de Heer Jezus heeft een gesprek met hem. Hij niet met de Heer Jezus. Maar de Heer Jezus met hem. Hij kwam 's nachts tot Jezus. Deze overste van de Joden. Deze vooraanstaande man. Deze man waarvan we zeggen in ons jargon, hij was in hoogheid gezeten. Niet de eerste, de beste. Gemeente, jongens en meisjes, er is heel veel goeds over deze Nicodemus te zeggen. Hij is, en dat blijkt uit alles, hij is een voorbeeldig mens. En we mogen misschien wel aannemen dat hij vanaf zijn jeugd buitengewoon geïnteresseerd geweest is in de dingen van het Koninkrijk van God. Hij bestudeerde de schriften. Hij werd er ook in onderwezen. En misschien geldt het wel van hem, wat we van Timotheus weten, dat hij van kindsbeen af de heilige schriften heeft gekend. Die schriften die wijs maken tot zaligheid. Nou, dat had zijn interesse. Daar was hij op gericht. En het was misschien van zijn jeugd af aan al duidelijk, Nicodemus moet schriftgeleerde worden. Zoals er misschien wel kleine jongens bij en hier vanmiddag in de kerk zitten, die zeggen, maar ik moet dominee worden. Ja, dat weet ik zeker. Nou, koester het maar. En leg het maar bij de Heer. Nicodemus moest schriftgeleerde worden. En zijn vader is op zoek gegaan om hem bij de allerbeste rabbi in de leer te krijgen. Zoals Paulus opgevoed is aan de voeten van Gamaliel, zo ook Nicodemus, ongetwijfeld. Nicodemus, een schriftgeleerde. En als hij dan moet kiezen welke richting dat hij opgaat in de theologie van de Joden, dan kiest hij niet de vrijzinnigheid, maar dan kiest hij de rechtzinnigheid, de orthodoxie. Dan sluit hij zich aan, niet bij de Sadduceeën, maar bij de Farizeeën. En zo wordt hij onderwezen, gedegen onderwezen, in de leer die naar de schriften is, in de inzettingen van de ouden. En Nicodemus weet er heel wat van. En de God van Abraham en Isaac en Jacob, nou, Nicodemus meent dat hij die God hartelijk lief heeft. En hij zoekt niet anders dan in de weg van die God te gaan, met ingespannen krachten. En hij meent het en hij doet het ook. En het is zijn lust en zijn leven om in de schriften te studeren. En misschien heeft hij geestelijke vragen gehad, maar hij zocht. En hij zocht net zo lang, totdat hij het antwoord uit de schriften leerde. Nicodemus, een overste der Joden, een voorganger van het volk. En nu is het, gemeente, jongens en meisjes, nu is het uitgerekend deze man die 's nachts de Heere Jezus opzoekt. Wat zit daarachter? Waarom zal die naar de Heere Jezus gaan? Innerlijke onrust, onvrede in zijn ziel? Of wil hij misschien een gesprek voeren met deze rabbi van Nazareth? Deze man van wie hij hoorde dat hij geweldige dingen doet, dat hij spreekt als een machthebbende en dat hij wonderen verricht in Galilea? Hij zoekt hem op. Ja, wel 's nachts. Waarschijnlijk vanwege de vrees voor de Joden. Want nu al, aan de beginperiode van de weg die de Heer Jezus gaat, blijkt het al, ze zijn niet allemaal zo van Jezus geporteerd. Maar hij gaat naar hem toe. En daar staat hij voor de deur en hij klopt op de deur en hij wordt binnengelaten. De Heer Jezus ontvangt hem. Daar zit iets heel moois in, jongens en meisjes. Je mag, wanneer dan ook, 's morgens vroeg, 's avonds laat, midden op de dag, 's nachts, je mag zomaar naar de Heere gaan. Je mag zomaar naar de Heere Jezus gaan. De Heer Jezus had kunnen zeggen, ja Nicodemus, maar dat is geen tijd. Morgenochtend ben je de eerste. Maar zo was het niet. De Heere Jezus doet de deur open en die zegt, Nicodemus, kom binnen. En wie de Heere Jezus zoekt, met welke vragen dan ook, want bij Nicodemus zullen we straks zien, lag het ook allemaal niet zo zuiver. Maar wie de Heere Jezus zoekt om van hem lering en onderwijs te ontvangen, laat ik het eenvoudig zeggen. De Heere Jezus zegt, klop maar op mijn deur. En ik zal de deur open doen. En dan zal ik je onderwijzen. En dan zal ik je leren van de weg die je gaan moet. En mijn oog zal op je zijn. Wel, zo komt Nicodemus bij de Heere Jezus terecht. Je begint goed. Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen. Want niemand kan deze dingen doen en al deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Nou, dat is een mooie binnenkomer. Of hij het ook zo gemeend heeft, of dat het misschien iets was om met een klein beetje vleierij toch binnen te komen, dat weten we niet precies. Maar wat hij zegt is helemaal waar. Zo klopt het. Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen. Nou, dat was de Heere Jezus. Dat zeiden ze niet allemaal. Nicodemus wel. En niemand kan deze dingen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Nou, dat is ook waar. En zo komt Nicodemus binnen. En zo heeft hij misschien gemeend, nou, dat is een goede start voor een gesprek. Als we zo kunnen beginnen, misschien zegt de Heer Jezus tegen mij ook wel, jij Nicodemus, maar jij bent ook een leraar van Israël en al die dingen die jij weet en die jij spreekt, wat ik van jou gehoord heb, dat is ook niet van jezelf, man, dat is ook van God. Wel, dat is een prachtige start voor een theologisch gesprek. Dan staan ze allebei op hetzelfde niveau. Twee leraars van Israël die elkaar wat te zeggen hebben. Zo heeft Nicodemus het misschien wel gedacht. Maar het ging heel anders. De Heer Jezus hoort wel wat Nicodemus zegt, maar hij gaat er niet op in. Hij gaat er helemaal niet op in. Integendeel, wanneer ik dat nou lees, de overgang van het tweede naar de derde vers, dan snijdt de Heer Jezus als het ware Nicodemus de woorden af en zegt Nicodemus, stop. Wil jij soms bepalen waar we vanavond over spreken? Nee, dat bepaal ik wel. Ik heb de agenda vastgesteld. Nicodemus, je komt bij mij. Maar ik zal je zeggen waarover wij gaan spreken. De Heere Jezus. Ja, dat is ook een les. De Heere Jezus, gemeente, zit niet verlegen om onze woorden. En om onze vleierij. En heeft het zomaar door. En wanneer wij met de dingen van onszelf bij hem een wit voetje willen halen, dat zal echt niet lukken. De woorden van de Heere Jezus, gemeente, dat zijn eerlijke woorden. En dat zijn daarmee ook heldere, klare woorden. Want de Heere Jezus zegt, Nicodemus, ik heb jou wat te zeggen. En dat is onze tekst, het derde vers. Voorwaar, zeg ik jou, Nicodemus, tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Je kunt het koninkrijk van God niet zien. Laat staan ingaan. Nicodemus, voordat we nou verder gaan, ik zal jou eens zeggen wat er nodig is. Ja, wat jij nodig hebt, heel persoonlijk. Eén ding is nodig, boven al het andere. Wat dan? Wedergeboorte, Nicodemus. Als dat in je leven niet gebeurt, Ja, dan kun je wel je mond vol hebben over het Koninkrijk van God. En je kunt erin gestudeerd hebben en je kunt er een prachtige inleiding over houden op de mannenvereniging. Of je kunt op de preekstoel gaan staan en je kunt een geweldige preek gaan houden over het Koninkrijk van God. Maar je weet er niks van. Want het is geen hartekennis. Het is geen geestelijke kennis. God weet er niet van. Nicodemus, in jouw leven moet alles nog gebeuren. Je denkt heel wat. Maar jij moet opnieuw geboren worden. Opnieuw geboren worden. Nicodemus, jij wil misschien de trap opklimmen. Naar boven. Naar het Koninkrijk van God. En je denkt, ik ben al een heel aardig eindje op pad. En nog een paar treden. En dan ben ik op het gewenste niveau. En misschien kan de Jezus van Nazareth me wel een zetje geven, zodat ik nog wat hoger klim. Maar Nicodemus, ik gooi jou van die trap af. En je staat helemaal onderaan. Wat er bij jou moet gebeuren, dat is geen verbetering of herstel of enige godsdienstige aanvulling. Maar wat er gebeuren moet, dat is radicale vernieuwing. Het moet bij de wortel beginnen, Nicodemus. Dominee Leen vroegen wij, misschien wel eens van gehoord, een van de vier, een hervormde dominee uit het midden van de vorige eeuw, die hierover preekte, die zei in zijn preek, Nicodemus, jij moet overgeboren worden. Begrijpt u het? Het moet overnieuw gebeuren. Je denkt, jawel, je bent wel geboren, maar je moet overgeboren worden. Nou gemeente, en dat geldt ons nu allemaal. Dat geldt ons allemaal. We moeten wederom geboren zijn. Er moet een nieuw, radicaal, fundamenteel begin, een nieuw begin in ons leven zijn. De meesten van ons zijn gedoopt. En we hebben op een christelijke school gezeten en we hebben heel veel geleerd en we hebben een trouwe catechisatie bezocht. En we slaan geen kerkdienst over. En we zijn bezig, heel toegewijd misschien wel, met allerlei geestelijke en goede dingen. En we willen ernstig zijn. En we willen met bewogenheid bidden en ijverig de Heere dienen. Gemeente, de Heere Jezus meet het. En hij zegt, en hij ziet ons in de ogen en hij zegt, weet jij wel dat je wederom geboren moet worden? Geen renovatie of restauratie in je leven. Maar totale, radicale vernieuwing. Tot in de wortel. Wedergeboorte nodig. Gemeente, waarom? Zullen we met elkaar eens in de Bijbel gaan zoeken waarom dat nou moet gebeuren? Waarom is wedergeboorte nodig? En dan denk ik dat ik drie motieven heb. En ik wil vragen of u mij wilt volgen daarin. Drie motieven. Drie argumenten. Waarom dat wedergeboorte nodig is. Nou gemeente, het eerste motief is. Dat God dat wil. Dat het de regel van de heilige God is. De absolute regel. Het is het gebod uit de mond van de Heere Jezus. Trouwens. Ook in het Oude Testament klonken die woorden. Gericht aan het verbondsvolk Israël. Besnijd uw hart. In plaats van uw lichaam. Scheur uw ziel. In plaats van uw kleren. Gemeente, de eerste reden waarom dat wedergeboorte nodig is, is heel eenvoudig. Omdat God het wil. Omdat de Heere gezegd heeft, dat is de weg, dat is de deur. En een andere deur tot de zaligheid, tot het Koninkrijk van God, is er niet. En de Heere doet van zijn regel en van zijn gebod geen afstand. Wedergeboorte is nodig. Mag ik een voorbeeld geven? Degenen die in het heiligdom in Jeruzalem mochten werken, gemeente, en dat weten we, dat waren alleen de nakomelingen van Levi. De levieten en de priesters, ze moesten uit de stam van Levi komen. Zij mochten het werk doen en niemand anders. Dat was het bevel van de Heere der Heren aan zijn Israël. Dat was het hoogst gebod, het recht van Jacobs God, dat ze billijk moesten eren. Nou, stel dat er nou een Joodse man uit een andere stam doordrong tot de deur van het heiligdom. Hij wilde ook binnen. Hij behoorde toch ook tot het volk van Israël. Hij betaalde toch ook tempelbelasting. Mocht hij alsjeblieft eens een dag meelopen. Mocht hij eens priester zijn. Maar de deurwachter, die deed onderzoek. En die vroeg, uit welke stam ben je? Ja, van Ruben, of van Benjamin. Dan geen toegang. Want de regel van God is, alleen wie uit de stam van Levi is, wordt aangenomen tot priester. Maar deze man, hij kwam een dag later terug. Want op een of andere manier had hij een priestergewaad opgescharreld. En hij had het keurig om zijn lichaam heen gedaan. En hij zag eruit als priester. En opnieuw klopte hij aan. Nou, maar nu zie ik eruit als priester. Mag ik nu binnen? Mag ik werk doen in het heiligdom? Maar dat mocht niet. Dat priestergewaad gaf hem het recht niet. En dan probeert hij het op nog een andere manier. Hij laat zijn naam veranderen. Hij heet nu Kohen. En Kohen betekent priester. En opnieuw staat hij voor de deur en hij klopt. En de deurwachter vraagt, hoe heet je? Ik heet Kohen. Mijn naam is priester. Maar bij nader onderzoek bleek dat, hoewel zijn naam wel zo was, hij toch niet gerechtigd was om in het heiligdom te dienen. Onvoldoende grond, omdat hij zich niet hield aan de weg die de Heere aangaf. Alleen de nakomelingen van Levi mochten dienen. Wel gemeente, dat is maar een zwak voorbeeld. Maar de onwrikbare regel in het Koninkrijk van God is, dat we er niet mee komen wanneer we het gedrag van een christen vertonen. Of het gewaad van een christen dragen. Of de gewoonte van de christenen hebben aangenomen. Of de naam van een christen bezitten. Dat is niet doorslaggevend. Maar ik moet een christen van binnen zijn. Ik moet wederom geboren zijn. Gemeente, we kunnen de naam hebben dat we leven. Dat zeg ik niet. Maar dat zei de Heer Jezus tegen de gemeente van Sardis. Aan het begin van het boek Openbaring, u hebt de naam dat u leeft, maar ge zijt dood. En we kunnen een gedaante van godzaligheid bezitten, maar de kracht ervan verloochenen. En dat zeg ik niet. Maar dat schrijft Paulus nota bene aan Timotheus. Omdat er geen wedergeboorte in mijn leven plaatsvond. De regel. De absolute regel om in het Koninkrijk van God te komen is de weg van de wedergeboorte. En dat is een onwrikbare regel die alle mensen geldt. Zelfs voor Nicodemus. Zelfs voor die keurige, voor die geleerde, voor die hooggeplaatste man, die voorbeeldige Jood. Zelfs voor hem. Hoe was de Heer Jezus dat nou tot een tollenaar gezegd had? Of tot een hoer, of tot een grote zondaar. Nee, hij zegt het tot deze schriftgeleerde. Tegen deze fariseer Nicodemus. Jij moet wederom geboren worden. Omdat God het zegt. Wel gemeente, zo geldt het onder ons. Zo geldt het voor mij. En zo geldt het voor u. Dit is de regel van de Heilige God. Om binnen te komen in zijn koninkrijk. Moet ik wederom geboren zijn. Dat is de eerste reden. En de tweede, nou die is meer inhoudelijk. Wel gemeente, die reden bestaat in het feit dat wedergeboorte nodig is. Vanwege de verdorvenheid van mijn bestaan. En de verlorenheid van mijn leven. Wel, dat is toch vraag en antwoord 3. Zijn wij dan zo verdorven, zo gans verdorven, dat we gans onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Is het dan zo erg? Is er dan helemaal niets goeds van mij te zeggen in mijn bestaan tegenover de Heilige God? Moet het dan alles afgeschreven worden? En kan ik dan helemaal niets aandragen voor de Heilige God? En kan ik dan niets in mijn leven vinden waarmee ik voor Hem kan komen? Ben ik dan helemaal tot het goede onbekwaam en het slechte en het kwade? Ligt dat dan op mijn hart om dat te doen? Ja, ja, zo is het. Tenzij dan dat we wederom geboren worden. Wedergeboorte, gemeente, is dus nodig vanwege de verdorvenheid van ons bestuur, onze natuur en de hopeloosheid van onze toestand. Maar waarom brengt de catechismus dan de wedergeboorte hierbij ter sprake? Hoort hierbij dan de oproep, nou, doe dan je best om wederom geboren te worden. Span je in met het oog op wedergeboorte. Laat dat op je hart liggen. En laat dat tot voltooiing mogen komen in je leven. Toch niet. Zelfs dat niet. Wedergeboorte, gemeente. Dat wijst daarop dat God het moet doen. Ooit ben ik geboren en dat geldt van ons allemaal. Maar nu ga ik iets heel dwaas zeggen. Ik heb nooit, en u evenmin, ik heb nooit op enige dag me voorgenomen om eens geboren te worden. Gemeente, dat is niet een voornemen van mijzelf. Maar ik ben geboren. Ik werd gebaard. Ik werd er het voorwerp van. Daar wil onze catechismus op wijzen. Vanuit mezelf is het een onmogelijke zaak om in het koninkrijk van God te komen. Het moet van God vandaan komen. Wedergeboorte, noodzakelijk, vanwege mijn verdorvenheid en de totale hopeloosheid van mijn bestaan. Er is geen weg vanuit mezelf tot God. Wat het betekent, gemeente, dat is dat ik het mijne moet verliezen. Dat ik het op moet geven. Dat ik onder ogen moet zien dat alles wat ik nog aan de hand houd om iets voor God te zijn, dat het me uit de handen geslagen moet worden. En dat ik het werkelijk onder ogen moet zien. Dat ik wat ben? Ja, wat de Heer Jezus tot de gemeente van Laodicea zegt. Arm en naakt en jammerlijk. Dood en blind en vijandig. Ik moet erachter komen dat ik een stenen hart heb. En dat ik ongevoelig ben voor God en zijn dienst. Gemeente, samengevat. Dat ik het beeld van God verloren heb waar onze catechismus in de vorige vraag en antwoord over sprak. Namelijk dat ik geschapen ben. Naar het evenbeeld van God om Hem te kennen en Hem te loven en Hem te roemen en te prijzen tot in eeuwigheid. Maar er wordt in mijn leven niks meer van gevonden. Ik ben dat beeld van God kwijt. En hoe zal het nou wel hersteld kunnen worden? Misschien hebt u ook wel eens een muntstuk op de straat gevonden. En zo te zien lag het er al heel lang. Het is ooit verloren. En het is misschien jaren blijven slingeren. Er is tegenaan geschopt en er is overheen gereden en het is gebutst en het is gedeukt en het is helemaal plat. En daar vind ik het. Maar als ik het bekijk, dan zie ik dat er niet alleen vuil aan kleeft, maar dat ook de koninklijke beeldenis geheel is afgesleten. En poetsen kan dat beeld niet herstellen. Nee, gemeente, wat er met die munt moet gebeuren, wil dat weer een gangbare munt worden? Die munt moet in de smeltoven opnieuw worden omgesmolten. En het stempel van de koningin moet er opnieuw opgezet worden. Wel, zo is het nou met mijn leven. En dat wil de catechisme zeggen, dat wil de Heer Jezus tot Nicodemus zeggen. Niet in de weg van opknappen, niet in de weg van een beetje poetsen, maar je moet in de smeltoven. Er moet opnieuw een stempel op je leven gezet worden. Je leven moet totaal vernieuwd worden. Het beeld van Christus moet in mijn leven hersteld worden. Wel gemeente, dat is dus de tweede reden waarom wedergeboorte nodig is. Niet alleen omdat God het wil, maar ook vanwege mijn verdorvenheid en de hopeloosheid van mijn bestaan. En dan is er nog een derde reden. En dat is, dunkt me, het meest aangrijpende. En dat is deze. Gemeente, dat ik zonder wedergeboorte ook helemaal niet geschikt ben om in het koninkrijk van God in te gaan. Niet geschikt om met de Heere te leven op aarde. En nog minder geschikt om in de heerlijkheid van zijn zaligheid te worden opgenomen. Ongeschikt. Absoluut ongeschikt zonder wedergeboorte. Want het koninkrijk van God, in dat koninkrijk van God te zijn, dat is bij God te zijn. En wie is hij? Gemeente, hij is de Heilige. Hij heeft het van zichzelf gezegd. Ik woon in de eeuwigheid. Ik ben de hoge en de verhevene, wiens naam heilig is. Ik woon in de hoogte en in het heilige. De Heere, hij zegt, mijn naam is heilig. En mijn dienst is heilig. En mijn zaak is heilig. En mijn koninkrijk is heilig. En mijn eis? Mijn eis is, wees heilig. Want ik, de Heere, uw God, ben heilig. Maar wat geldt er van mij? Gemeente, van mij geldt dat ik niet heilig ben. Dat ik onheilig ben. God, enkel licht, voor wiens gezicht niet zuiver wordt bevonden, ziet mij bevlekt, met schuld bedekt, misvormd door duizend zonden. En daarom is het. Daarom is het dat, wil ik ooit ingaan kunnen in het koninkrijk van zijn hemelse zaligheid, dat ik wederom geboren moet worden, dat ik omgevormd moet worden, dat zijn stempel er opnieuw opgezet moet worden. Wat moet er gebeuren? Gemeente, alles moet gebeuren. Mijn wil moet worden omgebogen. Mijn verstand moet worden verlicht. Mijn hart moet worden vernieuwd. Mijn weerstand moet worden doorbroken. Trouwens, wat moet ik zonder wedergeboorte met de Heere Jezus doen? Zonder wedergeboorte heb ik geen oog voor zijn schoonheid. Zonder wedergeboorte ben ik doof voor zijn stem. Zonder wedergeboorte heb ik geen smaak in zijn goedheid. Zonder wedergeboorte weet ik niets van zijn beminnelijkheid. Zonder wedergeboorte ben ik niet ingewonnen voor zijn dienst. Zonder wedergeboorte zie ik geen waarde in zijn bloed. Zonder wedergeboorte kan ik het zelfs bij hem niet uithouden. En dat geldt hier in het leven al, geliefden. Hoe zou het dan zijn in de hemel? Lieve jonge mensen, gemeente, als ik voor hem verschijn, en we zullen voor hem verschijnen, wat zal het zijn als ik zonder wedergeboorte voor hem verschijn? Dan breng ik alles van mezelf nog mee. Mijn verdorven wil, mijn verduisterde verstand, mijn tegenstandig hart, al mijn weerstanden, dan breng ik ze allemaal mee. Maar dan zal hij tot me zeggen, wie ben je? Wie ben je? Ik heb je nooit gekend. Ik heb je nooit gezien aan mijn voeten. Je had mij niet nodig. Je wilde niet dat ik koning over je was. En nu wil je bij mij zijn. Maar je hebt jezelf helemaal niet verloren. Je brengt alles nog mee. Je onvernieuwde hart. Je boze gedachten. Je liefde tot de wereld en tot het boze en tot de zonde. En boven alles liefde tot jezelf. Weet je wel. Je zult het bij mij helemaal niet kunnen uithouden. Want alleen wie wederom geboren is. Die zal in mijn koninkrijk kunnen ingaan. En gemeente, dat is heel aangrijpend. Dan zal hij zeggen. Ga weg van mij. U. Die onwedergeboren gebleven bent. U. Die vleeselijk bent. En nog steeds. Verkocht. Onder de zonde. Wel gemeente, dat zijn me dunkt. De redenen. De Bijbelse redenen. Waarom dat de wedergeboorte zo levensnoodzakelijk is. Omdat het de eis van God is. Omdat hij het zegt. En het is nodig vanwege mijn verdorvenheid en mijn hopeloosheid. En het is nodig. Omdat ik als wedergeborene. Als vernieuwde. Als een. Die beweldadigd is door zijn genade. Zo. In eeuwigheid bij hem wonen zou. Gemeente, het is denk ik wel duidelijk. De noodzaak van de wedergeboorte. U zegt, jawel, dat beaam ik wel. En dat herken ik wel. Die lijnen, die herken ik wel in de schriften. Maar, dominee, is dat geen hopeloze prediking? Wat doet mij dat? Waar brengt het me? De prediking van de wedergeboorte? U hebt zelf gezegd, het is helemaal Godszaak. En het is nodig. En hoe zal het nou plaatsvinden? Gemeente, zullen we eens tenslotte nog een ogenblik stilstaan bij het wonder van de wedergeboorte. Dat is immers het meest kenmerkende. De wedergeboorte is een wonder. Ze is een werk van God. Daarop ligt de nadruk in de woorden die de Heer Jezus spreekt tot Nicodemus. Nicodemus, denk niet dat het in je eigen macht ligt om wederom geboren te worden. Je zult het vanuit jezelf helemaal niet bereiken, Nicodemus, zoals je denkt. Het is een werk van Gods geest. En de Heer Jezus zegt het ook met zoveel woorden. Wat uit het vlees geboren is, dat is vlees. Verder brengen wij het niet. Onze eerste geboorte brengt ons niet verder dan wat de Bijbel noemt het vlees. Wat uit het vlees geboren is, dat is vlees. Maar wat uit God is, wat uit de geest geboren is, dat is geest. Zit daar nou troost in? Is dat nou evangelie, de prediking van de wedergeboorte? Gemeente, is deze prediking, zijn de woorden van de Heere Jezus nou woorden waar een mens van op kan kijken? Waar die vrolijk van wordt? Waar die ruimte van krijgt in zijn hart? Kan dat nou? U zegt, ik heb gejaagd, wel jarenlang, om goed en vroom te leven. Maar het werd mijn zielen toch te bang. Ik kon vanuit mezelf aan God niet geven. Waar hij recht op heeft. En ik ben erin vastgelopen. Al mijn pogen, al mijn inspannen, al mijn bezig zijn. U zegt, en nu hoor ik vanavond. Dat het bij God vandaan komt. Dat het niet hoeft. Dat ik het niet door mijn eigen prestatie hoef te doen. Dat God het doet. Dat het een wonder bij hem vandaan is. Wel, daar kijk ik van op. Daar ontvang ik vreugde van in mijn hart. Heere, hoe zal ik zalig worden? Hoe zal ik in uw koninkrijk ingaan? Met al mijn pogen en met al mijn werken. Heere, ik werk me dood en het lukt me niet. Maar nu hoor ik vanavond dat het niet van beneden afkomt. Maar dat het van boven afkomt. Dat het uw werk is, o Heere. En gemeente, let er dan ook op. Wie het is. Die de wedergeboorte in zijn prediking opneemt. Zo krachtig. En zo helder. En zo confronterend wie het is. Gemeente, het is de Heere Jezus Christus. Die door God gegeven is. Tot wijsheid. tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking en tot een volkomen verlossing. Mag ik u daarop wijzen? Het is de prediking van Hem die gekomen is, niet om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een rantsoen voor zondaren. Het is de prediking van Hem die het heeft gezegd: ik ben gekomen om te zoeken en daarom ook te vinden en om zalig te maken wat verloren is. Gemeente, de wedergeboorte en de prediking van de wedergeboorte, o, dat snijdt al mijn vleeselijk bestaan af en dat wijst al mijn godsdienstig pogen af. En het wijst mijn eigen gerechtigheid af. Het zet er een streep door. Maar de prediking van de wedergeboorte is een deur der hoop in het dal van Achor. Daar waar alles van de dood spreekt. Waar ik mijn hoofd moet buigen. En ik moet zeggen: zie mij, Heere, wien elk moet duchten tot uw vlucht. Bij mij vandaan kan het niet komen. Maar de wedergeboorte wijst me de weg. En wijst me op die God, op die Heere Jezus Christus, die het heeft gezegd: zit je midden in de dood? Heb je niks anders dan duisternis en meer niet? Maar ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. Wat zeggen onze Dordtse leerregels, gemeente? Van de wedergeboorte. Ze geven een prachtige omschrijving. De wedergeboorte, wel, dat is die vernieuwing, die nieuwe schepping, die opwekking uit de doden, die levendmaking, waarvan zo heerlijk in de schriften gesproken wordt. En let op, de welke God zonder ons in ons werkt. Zonder ons in ons. Zonder ons, ik val er buiten. Ik ben er alleen maar het voorwerp van. De Heere verwacht van mij helemaal niks. Maar Hij zoekt mij op. En Hij raapt mij op. En Hij zegt het, terwijl ik in het graf van de zonde en de dood lig. Hij zegt het: leef. Ja, leef. Hij is het die tot Lazarus zei: Lazarus, kom uit. En Hij was het die tot de jongeling van Nain, die al op de baar lag, zei: jongeling, sta op. En zijn woord is een woord van kracht. Zijn woord is een woord van levendmakende kracht. Zonder ons, in ons. Ja, zeg ik, Heere, maar dan kan het. Dan kan het bij u vandaan. Dan is het genade. Dan is het uw werk, Heere. Ja, zegt u, maar hoe weet ik dat nou? Hoe kom ik daarachter? Hoe weet ik dat ik wederom geboren ben? Moeten Gods kinderen soms op zoek naar het tijdstip van hun wedergeboorte? Nou, gemeente, ik kan heel erg proberen om in mijn herinnering terug te gaan naar mijn vroegste jeugd. Maar mijn geboorte weet ik niet. Dat ligt versluierd. Dat kan in het geestelijk leven verschillend zijn, zeker wel, zeker wel. Maar het zoeken naar precies het tijdstip van de wedergeboorte, dat vind ik in de schrift niet. Daar gaat het ook niet om. Nochtans is de vraag gewettigd: hoe weet ik het? Het zijn ook vragen die ik bij mijn bezoeken tegenkom. Hoe weet ik het, dominee? Hoe zal ik het weten? Mag ik wijzen op wat ons avondmaalsformulier zegt? Als het daarin gaat over de waarachtige zelfbeproeving. Gemeente, dan wordt niet als eis gesteld dat ik precies moet weten wanneer ik wederom geboren ben. Niet het begin van het nieuwe leven moet duidelijk zijn, hoewel het een voorrecht is als je daarvan weet. Maar het gaat om de vruchten. Want ik hoef er niet aan te twijfelen, gemeente, dat ik ooit geboren ben. Hoe ik het weet wel, ik besta, ik ben er, ik kan functioneren, ik kan spreken. De vruchten maken het openbaar dat ik wederom geboren ben. En zal ik ze dan maar noemen zoals ons avondmaalsformulier ze noemt. En mediteert u daar zelf dan maar verder over. Wat zijn die vruchten? Wel, allereerst dat mijn zonden mij van harte leed zijn. En dat ik geloof dat ze om Christus wil vergeven zijn. En dat ik een hartelijk voornemen heb om voor de Here te leven. U zegt, ja, maar dat herken ik, dat zijn de drie stukken. Ja, precies, gemeente, daar gaat het ook om. Wat is uw enige troost in leven en in sterven? Waarmee kan een mens zich troosten? Kolbrugge zegt, niet met mijn wedergeboorte, maar met de vruchten van de wedergeboorte. Met de wetenschap dat ik een mens ben en niet meer, die voor de heilige God niet kan bestaan. Maar ook dit, dat God God is en dat Hij zijn beloften, zijn genadige toezeggingen in mijn leven vervullen wil. Wilt u het weten? Wilt u zich de maatstaf nemen? Nou, aan het begin van het Johannes-evangelie, gemeente, staat het met zoveel woorden. Als Johannes zegt dat de Heer Jezus gekomen is tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hij is verworpen door Israël. Maar, staat er dan, Johannes 1 vers 12. Zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven, kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit den bloede, nog uit de wil van het vlees, nog uit de wil van de man, maar uit God geboren zijn. Ziet u, dit is het geheim van de wedergeboorte, die uit God geboren zijn. Maar wie zijn ze dan, die uit God geboren zijn? Nou, gemeente, de Heilige Geest heeft het zo aan Johannes gegeven, om het zo te laten beschrijven. Zovelen hem aangenomen hebben. Ja, zegt u, maar dat is licht. De Heere Jezus aannemen. Ja, ik bedoel niet dat je erover praat dat je het hebt gedaan. Maar dat het een werkelijkheid in je leven geworden is. De Heere Jezus Christus te hebben aangenomen. Buiten hem niet meer te kunnen zijn. Hem nodig te hebben. Zoals de Heere Jezus wijst op Mozes, die de slang in de woestijn verhoogd heeft. De Heer Jezus zegt, zo moet ik verhoogd worden aan het kruis, opdat een ieder die in mij gelooft, opdat een ieder die mij aanneemt, niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven zal hebben. Zoals die mensen in de woestijn, die gebeten waren door de slangen en die wisten, we zijn ten dode gedoemd en er is nog geen enkele andere weg meer om behouden te worden dan te zien op die koperen slang. Wel, zegt de Heer Jezus, dat is het. Om in de nood van je leven, om in de schuld van je bestaan, geen andere weg te gaan dan tot hem. Geliefden, dat is het. Is dat activisme? Is dat iets wat ik moet doen? Weet u wat het is? Als de Heer het in je leven geeft, dat je de Heere Jezus Christus gaat aannemen. Wel, gemeente, je kunt niet anders meer. Want de nood van je leven is te groot. Je zou in het verderf varen als je het niet deed. En daarom, ik kan niet anders, o Heere Jezus Christus. Zie mij aan. En daarin neem ik u aan. Zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven. Kind van God te worden. Met andere woorden, die wordt opgenomen in het huisgezin van de Heilige God, waarvan God de Vader is en de Heere Jezus Christus, de oudste broeder. Zo word ik een kind van God. Die heeft hij macht, die heeft hij volmacht gegeven om een kind van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Wanneer de naam van de Heere Jezus, die de zaligmaker is, zulke waarde ontvangt, dat ik mijn leven niet meer indenken kan dan buiten hem. En als hij in mijn leven geopenbaard wordt, wiens naam heilig en groot en goed is, de naam van hem, beminnelijk vorst, wiens schoonheid hoog te loven is, op wiens lippen genade is uitgestort. Wel, zegt de Heer Jezus, wie hem zo gaan aannemen, wie buiten hem niet kunnen blijven. En dan zegt de Heer Jezus er tegelijkertijd bij, maar dat is niet je eigen werk, welke niet uit den bloede, nog uit de wil van het vlees, nog uit de wil van de man, maar uit God geboren zijn. Ik uit u geboren, Heere? Ik moet het wel geloven, want de Heere zegt het. Hoe zal ik het weten? Wel, die geest, de geest van de Heere Jezus Christus, die geest getuigt met mijn geest dat ik een kind van God ben. Wel, geliefden, dit is de weg. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreen om hun God ootmoedig te eren voor het smaken van deze zaligheden. Amen. We zingen Psalm 118, vers 10 en 14. Wij zullen de Heere danken en bidden. U wijst ons de weg aan, Heere, de poort. En het is een geopende poort. Het is de poort van uw welbehagen. Het is de weg die overeenkomstig uw heilige eis is. En tegelijkertijd wat u eist. U wilt het ook zelf geven, Heere. Het komt alles bij u vandaan. We danken u voor de prediking van vandaag. Van vanmorgen, de dominee Den Butter, en van vanavond. Ontmoedig dank, Heere, dat de grondlijnen van de schriften ons werden voorgehouden. Win ons ervoor in. En wanneer we wellicht, en het zou best kunnen zijn, wanneer we wellicht weerstand voelen, Heere, tegen een prediking en tegen een boodschap die al het mijne afsnijdt. Win ons maar in. Geef dat we het hoofd buigen voor u. En zoals de tollenaren en de zondaren deden, uit Lucas 7. U rechtvaardigen, u erkennen in uw wegen en in de waarheid van uw woord. Opdat genade, genade zal zijn. En de zaligheid die volkomen zal zijn. Namelijk met en door u, o drie-enige God, nu en tot in eeuwigheid geprezen. Wilt u met ons zijn in deze inmiddels ingetreden week? Wilt u met de jongens en meisjes op school zijn? Wilt u met ons allen zijn in de taken die we hebben te verrichten? In de zorgen en moeiten die we wellicht hebben? In het verdriet dat in ons hart is? Gedenk ons, Heere. En wilt u daar zijn waar wij zijn? En wilt u ons zo bemoedigen? En leiden en steunen en bovenal ons doen leven uit die bron die geopend is in de Heere Jezus Christus. Breng ons als gemeente op morgen samen, Heere, op de ledenvergadering. Wilt u geven dat het een vergadering in goede harmonie mag zijn? Wilt u zijn met de verkiezing van ambtsdragers? We bidden u voor de bespreking van de andere dingen. Wilt u wijsheid en steun geven aan allen die een taak hebben daarin? En geef dat we ook in al deze dingen uit uw hand ontvangen wat nodig en nuttig is voor het leven van de gemeente, ook samen. We danken u, Heere, dat we gemeente mogen zijn. Gemeente rondom het woord. Gemeente midden in deze wereld. O Heere, mogen we uw gemeente heten. En geef dat het onze persoonlijke belijdenis mag zijn, waarvan ik een levend lidmaat ben. En tot in eeuwigheid zijn zal, tot verheerlijking van uw naam, om Christus wil. Amen. We zingen nu nog psalm 2. De tweede psalm, daarvan het zevende, het laatste vers: welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Psalm 2, vers 7. Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.